Het thema vanmorgen. Zijt gij dan voor zijn komst bereid? We hebben het net gezongen, hè? Een regel uit het koor van lied 490 uit de liedbundel van Johannes de Heer. Dat zegt dat. Zijt gij dan voor zijn komst bereid? Maar wat betekent dat? Want velen leren, op grond van de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, die je kunt vinden in Matteüs 25 vers 1 tot en met 13, ja, dat de Heere bij zijn komst voor de gemeente alleen hen zou meenemen die wel een vol kruikje olie hebben. En dat wordt dan uitgelegd, je moet wel vol zijn van de Heilige Geest, want als je niet vol bent van de Heilige Geest, dan laat de Heere je achter. Nou, de anderen die zouden dan dus achterblijven. En sommige christenen leven daardoor ook in angst. Ga ik wel mee als de opname van de Heere er is? Maar klopt dat wel? Men vergeet heel vaak dat die gelijkenis in Matteüs 25 door de Heer Jezus verteld is voor zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis en zijn opstanding. Ook was het publiek in Matteüs 25 was het Joods. En als je dan naar de context gaat kijken van Matteüs 25, dan lees je in Matteüs 24 vers 29 en 30 lees je over de tweede komst. Het moment dat de Heer Jezus terugkomt naar de aarde. Ja, dan is de gemeente al lang opgenomen. De gemeente is dan al bij de Heere. Sterker nog, we zullen er vandaag ook nog bij stilstaan, dat als je de beloning verdiend hebt, dan zul je met hem terugkomen. Dus de gemeente is dan al lang bij de Heere. Dus Matteüs 25, die gelijkenis, gaat helemaal niet over de opname van de gemeente. En ja, er zijn mensen die achterblijven. Dat klopt. Ongelovigen. Maar ook christenen die in naam of in vorm christen zijn, maar eigenlijk helemaal geen christen zijn. Want als jij in naam christen bent, ja, je gaat wel naar de kerk, want zo ben je nou eenmaal opgevoed. Maar je kent de Heer Jezus niet persoonlijk, dan kun je wel christen noemen, maar eigenlijk ben je geen christen, want je bent niet wederom geboren. Je kent de Heer Jezus niet als je persoonlijke verlosser. Dus ja, die blijven achter. Want de Heer Jezus komt voor degene die, en we hebben erover gezongen, maar je kunt het in de Bijbel, dat is natuurlijk het belangrijkste. De Bijbel is ons bewijs. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 tot en met 18 kun je dat lezen. De Heere komt voor degene die in Christus zijn. Nou, en hoe kom je in Christus? Dat is door de wedergeboorte. We gaan de teksten niet allemaal opzoeken, maar je kunt dat vinden in 1 Korinthe 12 vers 13 en 2 Korinthe 5 vers 17. En onlangs heb ik het nog mogen noemen. Ik doe het dus nog een keer. Of je nu gelooft in de opname of niet, de Heere haalt je als zijn kind thuis. Als je kind van God bent, of je nou die opname gelooft of niet, de Heere zal je thuis halen. Het gaat zelfs nog verder. Want of je als kind van God nu een heilig leven leeft of niet, of dat je misschien zelfs wel in zonde leeft, ja, de Heere God haalt zijn kind thuis. Alleen de vraag is wat dan? Nou, daar gaan we vandaag bij stilstaan. Maar de Heere haalt je als kind van God thuis, dat mag je zeker weten. En toch kun je als wederom geboren christen dat lied zingen en die vraag stellen. Zijt gij dan voor zijn komst bereid? Eigenlijk is het, als je dat zingt, is het een verkondiging naar elkaar toe. Naar elkaar in de gemeente. Eigenlijk zeg je tegen elkaar, ben jij er bereid voor als de Heere komt? Ja, en die verkondiging mag klinken. En niet omdat je eventueel achter zou blijven. Nee, absoluut niet. Maar omdat je voor de rechterstoel van Christus gaat verschijnen. En dat gaat gebeuren als de Heere je komt halen. En dat is dus de vraag. Ben je bereid voor zijn komst? Ben je bereid om voor de rechterstoel van Christus te verschijnen? Ben je bereid om voor jouw rechter te verschijnen? Het is niet voor niks de rechterstoel, hè? Daar zit de rechter op. Eigenlijk is het een vermaning, eigenlijk is het een aanmaning die elkaar toezingt. Nou, dat is waar we dan vanmorgen bij stil willen staan aan de hand van Kolossenzen 3 vers 17 tot en met 25. Laten we dat schriftgedeelte lezen. Kolossenzen 3 vanaf vers 17. Vorige keer hebben we tot en met vers 17 bekeken, maar ik neem vandaag vers 17 nog weer even mee. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees. Niet met oogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte, als voor de heren en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de heren zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de heren Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft, en er is geen uitneming des persoons. Dat betekent ook wel, er is geen aanneming des persoons. Kolossenzen 3, vers 24 en 25, hebben we net gelezen, maar ik lees de versen nog een keer. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons. Vers 24 spreekt over de vergelding der erfenis. Het woordje vergelding heeft meerdere betekenissen. Vergelding kun je over spreken in de zin van ik zal het je betaald zetten. Hè, in de vorm van straf bijvoorbeeld. Maar ook is vergelding te zien in de zin van een beloning. Nou, omdat in vers 24 sprake is van het ontvangen van een erfenis als vergelding, is er in dat vers, hè, vers 24, de sprake van het ontvangen van een beloning. Nou, als we het hebben over de beloning die de gelovige ontvangt voor zijn of haar dienst aan de Heere, dan hebben we het over de rechterstoel van Christus. Gaan we het alweer over de rechterstoel van Christus hebben, want die komt nog wel eens naar voren. Ja, dat klopt. Maar als je in de brieven van Paulus gaat lezen, we zijn gewoon met Kolossenzen bezig. Kolossenzen 1 naar het laatste van Kolossenzen. En dan ga je dus Kolossenzen lezen, dan kom je gewoon de rechterstoel van Christus weer tegen. Blijkbaar vindt de Heere dat zo belangrijk en het is dus eigenlijk heel raar dat er zo weinig over gepreekt wordt. Want je komt die iedere keer tegen. Dus wij staan vandaag stil bij de rechterstoel van Christus. En het mooie is, heel vaak wordt het niet vanuit Kolossenzen bekeken. En het mooie is dat Kolossenzen eigenlijk extra informatie geeft. Dat gaan we vandaag zien. Over die rechterstoel van Christus kun je in 2 Korinther houden hand bij Kolossenzen 3, want daar gaan we iedere keer terugkomen. Maar in 2 Korinther 5 vers 10, daar lezen we over die rechterstoel van Christus het volgende. En er wordt tegen gelovigen gezegd, hè? Er wordt niet tegen de wereld gezegd. Dus in de brieven aan de gemeente, en als daar over wij gesproken wordt, gaat het echt over gelovigen. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Je ziet hier dat het duidelijk over de rechterstoel van Christus gesproken wordt. En we hadden het net over een beloning, nou je ziet dat hier gesproken wordt over dat je moet wegdragen wat je met je lichaam gedaan hebt, het zij goed. Nou, dat daar daadwerkelijk een beloning tegenover staat, nou, dat blijkt heel mooi uit de verse 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3, vers 13 tot en met 15. 1 Korinthe 3, vers 13 tot en met 15, waar we lezen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Maar, ik heb expres het positieve benadrukt, maar, we lezen in Kolossenzen 3 vers 25 ook, die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. Ja, dat staat er ook. Of in 2 Korinthe 5 vers 10 hebben we gelezen, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, maar er staat ook achter, het zij kwaad. En zo spreekt 1 Korinthe 3 vers 15 dus over, zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Nou, het bijzondere, en dat heb ik in het begin ook gedaan. Zo wordt er namelijk vaak ook over gepreekt, zo krijg je het ook mee. Het bijzondere is eigenlijk dat als het over de rechterstoel van Christus gaat, dat dat vaak in bijbelgetrouwe kringen, hè, en daar waar men zegt de schriftrechten snijden, dat daar vaak nog wel over gesproken wordt. Maar eigenlijk wordt er nagenoeg alleen over de beloningen gesproken. Over het ontvangen van beloningen, over een vol loon, misschien een beetje minder loon. En ja, schadelijden wordt dan soms ook nog wel genoemd, hè, ja, geen loon. Oké. En vaak wordt dat dan alleen toegepast op de dingen die je voor de Heere doet. Maar dat de Heere eigenlijk zo nadrukkelijk zegt, dat je hetgeen zult wegdragen wat je met je lichaam gedaan hebt, dat wil er eigenlijk wel heel moeilijk in. En eigenlijk kun je beter zeggen, dat wil er nagenoeg niet in. Want zegt men dan, de Heer Jezus is voor alle zonden gestorven, ik ben gered en daardoor ben ik rein. Nou ja, het is waar, de Heer Jezus is voor alle zonden gestorven, dat klopt. En toch zegt de Heer heel duidelijk in Kolossenzen 3 vers 25, die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. Klaarblijkelijk word je als christen dus geoordeeld op grond van je werken. En ja, dat kan positief zijn, hè, omdat je een beloning ontvangt. Maar dat kan ook negatief zijn, omdat je schade leidt. En dat betekent dus, onder andere, dat je het onrecht dat je met je lichaam gedaan hebt, moet wegdragen. En dat is niet dat ik dat of dat wij dat verzonnen hebben, maar je kunt het gewoon lezen in de Bijbel. En notabene niet eens onder de wet, nee, het staat in de brieven aan de gemeente. En dat maakt dus dat die oproep, hè, die we gezongen hebben, zijt gij dan voor zijn komst bereid, dat die wel degelijk voor ons een hele belangrijke oproep is. Nou, de versen voorafgaand aan Kolossense 3, vers 24 en 25 maken heel duidelijk waar het om gaat. Waar je onder andere op geoordeeld wordt. En er zijn nog veel meer dingen te noemen, aan de hand van andere schriftgedeelten. Maar we beperken ons vanmorgen met name tot Kolossense 3, vers 17 en 25. Ik ga wel wat andere dingen noemen, maar we willen ons met name tot dit schriftgedeelte beperken. En dan gaan we zien hoe praktisch het eigenlijk is. Hoe praktisch het is waar de Heere op oordeelt. Maar voordat we daarna gaan kijken, is het goed om op te merken dat je als christen niet voor het laatste oordeel van de grote witte troon komt. Dat oordeel, en na het duizendjarig vrederijk, als de gemeente lang is opgenomen, de grote verdrukking is geweest en het duizendjarig vrederijk is geweest, dan spreekt de Heer in Openbaring 20, vers 11 tot en met 15 over dat laatste oordeel voor de grote witte troon. En dat troon waar ongelovigen op basis van hun werken geoordeeld worden. Nou, die werken worden niet volbevonden en dus worden deze personen veroordeeld tot de poel des vuurs. Kun je lezen in die versen in Openbaring 20. Dat is het laatste oordeel dat plaatsvindt na de grote verdrukking, na het duizendjarig vrederijk. Maar voor die tijd, voor het duizendjarig vrederijk, voor de grote verdrukking, als de gemeente opgenomen wordt, ja, dan ga je als gelovige je Heer ontmoeten. Maar dat zal dus ook het moment zijn dat de rechterstoel van Christus gaat plaatsvinden. Want hoe kun je anders met hem terugkomen? Beloond om met hem mee te regeren in zijn koninkrijk. Dus dat moet hier, als jij opgenomen bent, moet die rechterstoel van Christus ergens gaan plaatsvinden. Het grote verschil met het laatste oordeel is, al verbranden al je werken voor de rechterstoel van Christus, en we hebben dat gelezen in 1 Korinthe 3 vers 15, dan ben je zelf, dan is jouw ziel behouden. 1 Korinthe 3 vers 15 nog een keer, hè, wat aan de gemeente geschreven wordt, wat over de rechterstoel van Christus gaat. 1 Korinthe 3 vers 15. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Dus het feit dat jouw ziel als wederomgeborene per definitie behouden is, betekent dat bij jouw bekering al je zonden met betrekking tot je ziel daadwerkelijk vergeven zijn. Je hebt het vergoten bloed van de heiland, heb je door geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus, heb je toegepast op je ziel. Zoals de Israëlieten het bloed van een lammetje moesten toepassen op de deurposten van hun huizen. En ja, dat ligt besloten in de geestelijke besnijdenis. Waarbij we aan de hand van Colossenzen 2 vers 9 tot en met 15 eigenlijk uitgebreid hebben stilgestaan en we gezien hebben dat je ziel dan bevrijd is van je vlees. Maar zo is er ook het feit, de schrift laat het zien, dat jouw vlees in jouw lichaam je nog steeds kan verleiden tot zonde. En de Heere laat dus zien in zijn woord dat je wat je met je lichaam doet, niet wat je met je ziel doet, wat je met je lichaam doet, dat je dat nog steeds moet wegdragen. En dan staat er, het zij goed, het zij kwaad. En juist voor dat kwade, en ik kom daar aan het eind nog even op terug, kun je dus ook vandaag het eens vergoten bloed van de Heer Jezus, dat alle zonden vergeeft, kun je toepassen. Zodat ook die zonden in jouw lichaam vergeven worden. 1 Johannes 1 vers 9. Maar feit is dat je behoud is uit genade door het geloof. Maar dat je voor een beloning daadwerkelijk moet werken. Een beloning moet verdiend worden. Dat laat de schrift zien. En doordat er dus iets verdiend moet worden. Niet dat je behoudt. Maar er moet wel iets verdiend worden voor de eeuwigheid. Is er dus voor de christen wel degelijk iets te winnen. Maar omdat er iets te winnen is, is er blijkbaar ook iets te verliezen. Nou, wil je dat nog eens uitgebreid bij stilstaan en met name de relatie tot de geestelijke besnijdenis? Beluister dan nog eens de preek, de besnijdenis van Christus. Dat is de preek van 10 maart 2024. Kun je vinden op de site www.bijbelengeloof.com onder het kopje preken beluisteren. Maar de vraag is en blijft dus, zijt gij dan voor zijn komst bereid? Nou, als kinderen van God zien we uit naar de opname van de gemeente. En dat mag. Sterker nog, als je de schrift leest, dan weet je dat de Heer dat ook wil. Hij wil graag dat je naar hem verlangt. Dat je naar hem uit blijft zien, dat je hem blijft verwachten. Maar wat vaak eigenlijk niet dan genoemd wordt, is dat je op dat moment voor de rechterstoel van Christus komt te staan. En ja, daar kun je loon ontvangen, dat klopt. Maar je kunt ook schade lijden. En dat heeft er dus mee te maken dat je zult wegdragen. Ja, wat je met je lichaam gedaan hebt, het onrecht dat je gedaan hebt. Nou, je kunt loon ontvangen, maar je kunt dus ook schade lijden. En ja, dat geldt voor iedere gelovige. Colossense 3 vers 25 zegt, want bij de Heer is geen uitneming des persoons, geen aanneming des persoons. De Heer maakt geen onderscheid. Maakt niet uit wie je bent, of je nou rijk of arm bent, of je nou man of vrouw bent, of je nou wie je dan ook bent. Het maakt niet uit. En het heeft alles te maken met je dienst voor de Heer Jezus. Want Colossenzen 3 vers 24 zegt, en dat is het laatste stukje van dat vers, want gij dient de Heere Christus. Gij dient de Heere Christus. Maar dan is de vraag, is dat dan alleen met betrekking tot dingen die je specifiek voor de Heere doet? Ja, ik noem maar een voorbeeld. Mensen tot de Heere leiden geeft een kroon. Dat kun je lezen in 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Nou, als je daar gericht mee bezig bent, of juist niet, dan doe je dat specifiek voor de Heere, of je doet het niet voor de Heere. Want dan doe je dus niet. Daar zit overigens nog een variatie in, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Want je kunt ook mensen tot de Heere leiden en je doet het niet voor de Heere, maar je doet het eigenlijk voor jezelf. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Ik denk, ik zal het wel even noemen. Of de Heere blijven verwachten, dat is zo'n andere kroon. 2 Timotheüs 4 vers 8. Daarvoor zegt de Heere, zul je een kroon ontvangen. Dus als je dat niet doet, zul je geen kroon ontvangen. En nou is dus de vraag, hebben die beloningen, of die verliezen, alleen met die specifieke dingen te maken? Of heeft dat zelfs met je hele leven als christen te maken? Omdat de Heere namelijk wil dat je je geheel aan hem geeft. Dat je voor hem leeft. Nou, eigenlijk hebben we daar zowel in Colossenzen 3 vers 1 tot en met 4, onder het thema zoek de dingen die boven zijn, als in Colossenzen 3 vers 5 tot en met 17 onder het thema de oude en de nieuwe mens al bij stilgestaan. Maar dat komt terug in de verse die we vandaag gelezen hebben, Colossenzen 3 vers 17 tot en met 25. Wat zagen we allereerst in die vorige delen over Colossenzen 3? We zagen wat er op het moment allemaal speelde in de wereld, in de maatschappij, en hoe dat wijst op de laatste dagen waar we in leven. En dat het niet altijd makkelijk is om daar als christen middenin te staan en staande te blijven. Dus stonden we stil bij de vraag, hoe kun je staande blijven? Nou, de Heere roept je daarom op om je te richten op de dingen die boven zijn. De Heere zegt, laat dat een zaak van je hart zijn. En hij wil je daardoor versterken. Verzamel geen schatten op de aarde, maar in de hemel, want het aardse is tijdelijk en het hemelse, dat is eeuwig. Nou, we zagen toen al dat dat te maken heeft met het ontvangen van een beloning. Want bij trouwe dienst, Colossenzen 3 vers 4, zul je met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, om met hem te regeren in zijn koninkrijk. En dat wordt dus bepaald en dat zien we vandaag bij de rechterstoel van Christus, op basis van wat jij met je lichaam gedaan hebt. Zo zagen we wat een christen doet die gericht is op de dingen die boven zijn. Want ondanks dat je in Christus bent, ondanks dat je een nieuw schepsel bent, hè, als wederom geboren christen, word je opgeroepen om iedere keer je oude mensen af te leggen en iedere keer je nieuwe mensen aan te doen. Leef niet uit jezelf, leef niet uit je vlees, maar leef uit de Heere. Is de Heer Jezus alles voor je? Word vervuld met de Geest. Laat de Heer Jezus op de troon van je hart zitten. Nou, als trouw christen ben je daarop gericht. En groei je daarin. En dat geeft dat je beloond wordt voor de rechterstoel van Christus. Maar als je daar niet op gericht bent, ja, dan zul je dat wegdragen. Zul je het onrecht wegdragen dat je dan gedaan hebt, omdat je niet met de Heere bezig bent. Als je niet met de Heere bezig bent, ga je met je vlees bezig. Nou, als je naar de andere kronen kijkt, de Bijbel spreekt over 5 kronen, weet je dat je een beloning kunt krijgen voor verschillende dingen. Ik noemde er al 2, hè? Mensen tot de Heere leiden, 1 Thessalonicenzen 2 vers 9, de Heere blijven verwachten, 2 Timotheus 4 vers 8, lijden voor de Heere, Openbaring 2 vers 10, je vlees bedwingen, 1 Korinthe 9 vers 24 tot en met 27, en een eventueel herderschap in de gemeente, 1 Petrus 5 vers 4. Maar Colossenzen 3 laat zien dat je, ja, dienst aan de Heere in je hele leven tot uiting komt. Moet ik anders zeggen, tot uiting hoort te komen. Zo zou het moeten zijn. Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens hebben weliswaar met een specifieke kroon te maken. Want het gaat eigenlijk over het doodhouden van je vlees, het afleggen van je oude mens. Dus dat is de onverderfelijke kroon van 1 Korinthe 9 vers 24 tot en met 27. Die gaat daarover. Maar die kroon heeft in feite betrekking op alle facetten van het leven als christen. En dat zullen we, ja, vanmorgen gaan zien. Toen we de vorige keer stilstonden bij de bespreking van het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, sloten we af met Colossenzen 3 vers 17. En dat vers lezen we nogmaals. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Als je ziet waar het afleggen van de oude mens over gaat, en je ziet dat bijvoorbeeld in Colossenzen 3 vers 5 en 8, hè, hoererij, onreinheid, gierigheid, gramschap, kwaadheid, lastering, vuilspreken, liegen. Als je ziet waar het aandoen van de nieuwe mens over gaat, en je ziet dat bijvoorbeeld in Colossenzen 3 vers 12, vers 13 en vers 16, hebben we allemaal de vorige keer bij stilgestaan. Barmhartigheid, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragen en vergeven, je vullen met het woord van de Heere. Als je dat ziet, dan zie je dat het al wat gij doet met woorden of met werken, ja, eigenlijk te maken heeft met alle facetten van je leven. Ja, een voorbeeld. Welke boeken lees je? Wat neem je in je op? Waar vul je je mee? Wat staat er in die boeken? We leven in 2024. Het merendeel van de boeken is vanuit de wereld geschreven. En ja, dat gaat over allerlei dingen. Hoererij. Ja, ik noem even een van de dingen die bij de werken van het vlees genoemd stonden in die versen. Bedriegen de hoofdpersonen elkaar, hè, om er zelf beter van te worden. Wordt er in de boeken gevloekt. En als dat dan gebeurt, kun je dat boek dan lezen in de naam van de Heer Jezus. Want wat lazen we zojuist in vers 17 van Colossense 3? Doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Kun je dat in de naam van de Heer Jezus dan lezen? Nou, diezelfde vraag. Vragen kun je stellen voor programma's waar je op tv naar kijkt, voor films die je kijkt. Kun je dat in de naam van de Heer Jezus kijken? Maar het gaat ook op over ja, waar jij zelf naartoe gaat. Als je naar een feestje gaat, kun je daar in de naam van de Heer Jezus zijn? Nou, zo kun je verder gaan. En klaarblijkelijk baseert de Heere daar zijn oordeel op voor de rechterstoel van Christus. Nou, dat het dienen van de Heere inderdaad te maken heeft met alle facetten van het leven, maken eigenlijk de volgende verse in Colossense 3 duidelijk. Colossense 3 vers 18, daar lezen we. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Versen met dezelfde strekking kun je vinden in het bekende Bijbelgedeelte over het huwelijk, Efeze 5. Hè? Dan kun je in dit geval vers 22, vers 33 opzoeken. Daar lees je dat ook. Weet je, dat is wat de Heere vraagt. Ik lees het nog een keer. Veel mensen gaan daar tegenwoordig op de achterste benen staan. Vers 18 was het. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Ja, dat is niet modern. Want ja, we leven in een tijd, je gaat voor het ik. En dus willen vrouwen, hè, ook vrouwen die zich christen noemen, of christen zijn, die willen geëmancipeerd zijn. En kom er vandaag maar eens mee, dat je als vrouw onderdanig behoort te zijn aan je man. Zeg het maar eens als vrouw zelf, dat je onderdanig wilt zijn aan je man. Dan staan ze met vreemde ogen te kijken, als het daarbij blijft. Waarschijnlijk hebben ze er grote woorden over. En toch zegt de Heere in zijn woord dat het is gelijk het betaamt in de Heere. En als je dat doet als vrouw, niet voor de mensen. Voor de mensen hoef je dat sowieso niet te doen. Maar van harte voor de Heere, Colossense 3 vers 23 spreekt daarover, dat je het van harte voor de Heere doet, dan doe je dat, zegt Colossense 3 vers 24, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Dus als je als getrouwde vrouw onderdanig bent aan je eigen man, omdat je dat van harte voor de Heere doet, dan werkt dat mee in je beloning voor de rechterstoel van Christus. Als je het niet doet en je gaat voor het ik, maar ik ben een moderne vrouw, ik niet, maar ik spreek even namens, hè. Ja, dan gaat dat gevolgen hebben in je huwelijk. En weet je, dat is in Gods ogen, is dat onrecht. En dat onrecht, Colossense 3 vers 25, zul je wegdragen, zul je dragen voor de rechterstoel van Christus. En dan zegt Colossense 3 vers 19 voor de mannen. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Ook dit is tevens, en dan gaan we toch even naar Efeze 5 toe, tevens te vinden in dat bekende hoofdstuk over het huwelijk, Efeze 5. En daar lees je bijvoorbeeld in vers 25 tot en met 28. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. We hebben dus gelezen dat de vrouw de man onderdanig moet zijn. Nou, daarbij mag je de kanttekening plaatsen dat het natuurlijk geldt als de man geen dingen vraagt die tegen de Heer ingaan. Dat geldt de autoriteit ten opzichte van de overheid. Dat geldt ook in de autoriteit binnen het huwelijk. Handelingen 5 vers 29. Je moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Het betekent ook niet dat de man zijn gang kan gaan. Want we hebben net gelezen dat hij zijn vrouw moet liefhebben. En dat moet hij doen als zijn eigen lichaam staat er. Hij hoort ook niet verbitterd te worden tegen haar. Colossenzen 3 vers 19. Dat betekent dus dat hij ook geduldig, ja, dat hij langmoedig moet zijn. Nou, we hebben de vergelijking gelezen, hè? De Heer Jezus gaf zijn leven voor zijn gemeente. Zo wordt van de man verwacht dat hij zijn leven stelt voor zijn vrouw. Dus niet alleen de vrouw moet zichzelf wegcijferen en er voor de man zijn. Maar de man moet zichzelf wegcijferen en er voor de vrouw zijn. Als de man dat van harte voor de Here doet, en niet voor de mensen, dan doet hij dat. Volgens Colossenzen 3 vers 24, en dan komt dat vers weer. Wetende dat gij van de Here zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Here Christus. En doet hij dat niet, dan is dat onrecht in de ogen van de Here. En zal hij dat onrecht dragen voor de rechterstoel van Christus, vers 25. Als je je beiden zo wegcijfert en er bent voor elkaar, dan geeft dat een hele sterke band. Dan ga je niet tegen elkaar liegen. Dan ga je elkaar niet lasteren. Dan ga je geen overspel doen. Dan heb je daarin de oude mens afgelegd. Dat is wat we gezien hebben in Colossenzen 3, vers 5, vers 8 en vers 9. Maar dan heb je ook de nieuwe mens aangedaan. Kijk maar wat we de vorige keer over die nieuwe mens aandoen gezien hebben in Colossenzen 3 vers 14. Colossenzen 3 vers 14. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. Zie hoe het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mensen hiermee te maken hebben? En hoe dat dus doorwerkt in het beloond worden of schade lijden voor de rechterstoel van Christus. Ik vond het voor mezelf erg mooi om met deze pericoop bezig te zijn, omdat heel vaak als je het dus over een huwelijksrelatie hebt en zo, zo vaak preken we het er niet over, maar als je het erover hebt, dan haal je de versen eruit die daarover gaan. Over man, vrouw, kinderen. Maar de context laat zien dat dat dus effect heeft op jouw beloning of jouw schade lijden bij de rechterstoel van Christus. Er staat dus veel meer als alleen wat erboven staat, regels voor het huisgezin. Er staat veel meer in. En het is ook nog wel mooi om even te benadrukken dat heel vaak in deze tijd over die eisen die de Heere God aan man en vrouw in het huwelijk geeft, gezegd wordt dat het ouderwets is. En zelfs binnen christelijke kring wil men dan wel zeggen, ja, weet je, dat heeft met de cultuur te maken van de tijd toen. Nou, als ze zo beginnen, dan weet je al dat ze eigenlijk willen zeggen, ja, weet je, het staat er wel, maar daar moet je nu toch anders naar kijken. En vandaar ook dat in heel veel kerken en kringen, tegenwoordig bijna alles goed vindt, want weet je, dat is de cultuur van toen. Maar hoe mooi is te zien, in deze context van Colossenzen 3, dat de Heer deze dingen laat meewegen in het ontvangen van loon of het lijden van schade voor de rechterstoel van Christus. En weet je, die rechterstoel van Christus is toekomst, ook nu nog. Met andere woorden, als de Heere dan deze dingen laat meewegen, dan zijn ze echt niet alleen maar tijd en cultuur gebonden voor toen ooit is in het verre verleden. Nee, de Heere vraagt dat ook vandaag de dag. Want hij gaat op basis daarvan oordelen bij de rechterstoel van Christus. Vervolgens zegt de Heer in Colossenzen 3 vers 20. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere welbehagelijk. In alles. Nou, opnieuw geldt daar natuurlijk dat in alles geldt, zolang de ouders geen dingen gaan vragen die in tegenstrijdigheid zijn met het woord van God. Ik heb de tekst Handelingen 5 vers 29 al genoemd. Maar ja, dan krijg je allemaal van die dingen, hè. Beleefd zijn, je huiswerk maken, je klusjes doen, op tijd naar bed gaan, En zo kun je nog wel even doorgaan. Allemaal van die dingen die ja, voor kinderen vaak niet leuk zijn. Maar als je naar de Bijbel kijkt, dan mag je dus weten, als je dat daarin je ouders van harte gehoorzaam bent, en niet omdat je dat met tegenzin doet, en alleen maar omdat je ouders het vragen, nee, omdat je het van harte doet, omdat de Heere God het vraagt, want dat lezen we daar, omdat je weet dat het zijn wil is, Kolossenzen 3 vers 23, dan doe je dat wetende dat je van de Heere God een beloning zult ontvangen daarvoor. En dat lees je dus in vers 24. Maar doe je dat niet en kies je er dus op die leeftijd al voor om je ik te volgen, hè, om voor je eigen plezier te gaan, dan loop je niet alleen straf op doordat je ouders boos worden. Maar is het ook onrecht voor de Heere God? En zul je dat onrecht voor de rechterstoel van Christus dragen? Kijk maar, Kolossenzen 3 vers 25. En is dat dan kindermishandeling? Dat kinderen moeten luisteren in alles. En ouders zelfs boos mogen worden en straf kunnen uitdelen. Nee, dat is geen kindermishandeling. Als ouders heb je de opdracht om je kind op te voeden en te trainen. Mooie teksten die daarbij passen, we gaan ze niet opzoeken, maar Spreuken 22 vers 6 en Efeziërs 6 vers 4. Maar dat is wel aan grenzen gebonden. Want ja, kijk eens wat er tegen de vaders gezegd wordt, hè, in Kolossenzen 3 vers 21. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Dus opvoeden ja, maar het kind moet willig kleineren en dwars zitten, ik noem maar even wat, nee. En een kind weet bijvoorbeeld meestal, heel goed wanneer het straf verdiend heeft. En onterecht straf geven, dat heeft bijvoorbeeld met tergen te maken. En dan zegt de Heere, doe dat niet. Dus als ouders in Christus, wat hoor je als ouders in Christus gedaan te hebben? Nou, je hoort je oude mens af te leggen. Dus niet handelen uit, en ik noem maar wat, Kolossenzen 3 vers 8, niet handelen uit gramschap, niet handelen uit kwaadheid. En als ouders in Christus hoor je de nieuwe mens aan te doen. Dus dan handel je uit goedertierenheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Kolossenzen 3 vers 12. Als je als vader, en overigens ook moeder, zo de opvoeding van je kinderen serieus neemt, dat van harte voor de Heere doet, Kolossenzen 3 vers 23, dan doe je dat zoals Kolossenzen 3 vers 24 zegt, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar als je als ouders besluit om er vooral voor jezelf te zijn en je kind niet opvoedt, maar zelfs tergt, dan is dat onrecht voor de Heere. Dan is dat onrecht voor de Heere en dan staat er in vers 25 van Kolossenzen 3, dan zul je dat onrecht dragen voor de rechterstoel van Christus. En als laatste voorbeeld geeft de Heere in Kolossenzen 3 vers 22 de dienstknechten. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw Heere naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten vrezende God. Dat geldt dus niet alleen binnen het huwelijk, nee, het geldt ook als dienstknechten. Als je in loondienst bent bijvoorbeeld, ben je je baas gehoorzaam. Doe je je werk naar behoren. Werk je als de baas kijkt, maar ook als de baas niet kijkt. Ga je je niet mooier voordoen om je baas te behagen? Want ja, als je een beetje hè, op de juiste momenten de juiste dingen zegt en een extra kopje koffie haalt, misschien krijg je dan wel promotie. En moet je kijken wat er staat, dat is ook niet modern. Maar er staat bij vrezende God. Vrees je de Heere God daarin? Want het punt is namelijk dat de baas niet alles ziet. Misschien, waarschijnlijk. Maar de Heere God wel. En ook daarin geldt als je gehoorzaam bent en je doet dat van harte voor de Heere, omdat de Heere het van je vraagt, Kolossenzen 3 vers 23, dan doe je dat, zegt Kolossenzen 3 vers 24, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar doe je dat niet, ja, dan is dat onrecht voor de Heere en zul je dat onrecht dat je gedaan hebt dragen voor de rechterstoel van Christus. Kolossenzen 3 vers 25. Dit zijn Bijbelse voorbeelden. Maar je kunt je voorstellen dat je de liefde, in de zin van het jezelf wegcijferen, dat is wat anders dan alles met de mantel der liefde bedekken, maar het jezelf wegcijferen, dat je dat ook naar anderen kunt uitleven. En hoe dat dan dus ook mee gaat werken in het beloond worden of schade lijden voor de rechterstoel van Christus. Ja, en we maken allemaal fouten. Jij, maar ik niet minder. Als je dat beseft, dat je een fout gemaakt hebt, dan kun je dat de Heere belijden. En dan doet Hij op grond van het eens vergoten bloed van de Heer Jezus al je ongerechtigheden weg. Laten we dat vers toch nog een keer opzoeken. 1 Johannes 1 vers 9. Daar staat geschreven: indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En daar kun je ook 2 Korinthe 7 vers 1 bij opzoeken. Maar zie je hoe dit vers, ja, van belang is voor de rechterstoel van Christus. Want stel je voor dat je het niet kon belijden en dat de Heer het daarmee niet zou vergeven, dan zou dus alles wat je gedaan hebt voor de rechterstoel van Christus, ja, zou je moeten wegdragen. Maar de Heer zegt, er is reiniging. En nee, daar hoeft de Heer Jezus niet voor opnieuw aan het kruis van Golgotha te sterven, want dat heeft Hij eens gedaan. Je mag op grond van dat bloed, mag je pleiten. En zo zie je eigenlijk hoe je hele leven als christen meeweegt bij de rechterstoel van Christus. En de vraag is dan dus, ben jij gereed voor de komst van de Heer Jezus wanneer Hij zijn gemeente komt halen? Ben je gericht op de dingen die boven zijn en niet op de dingen die op de aarde zijn? Is de Heer Jezus alles voor je? Is Hij degene die op de troon van jouw hart zit? Leg je elke keer weer je oude mens af en doe je elke keer weer je nieuwe mens aan? Doe je dat alles in het dagelijks leven van harte voor de Heere? En als je beseft dat je zondigt, belijd je het dan? Zo ja, dan ben jij bereid voor zijn komst. Dan zal de Heere je belonen en mag je er naar uitzien om met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid, om met hem te regeren in zijn koninkrijk. Kolossenzen 3 vers 4. Kolossenzen 3 vers 24. Doe je dat alles niet en belijd je dus ook je zonde niet, dan ben je dus niet bereid voor zijn komst en zul je schade lijden in de eeuwigheid, omdat je het onrecht zult dragen dat je gedaan hebt. Kolossenzen 3 vers 25. En ik besef dat ik hier twee uitersten geschetst heb. Het zijn twee uitersten. Daar zitten gradaties tussen. Dat zie je alleen al aan het feit dat de Heere 5 verschillende kronen heeft. En de Heere, ja, die gaat dat als rechter oordelen. En dat zal Hij, en dat mag je weten, rechtvaardig, rechtmatig doen. Zonder uitneming, zonder aanneming des persoons. Maar het mooie is, als je zo naar deze boodschap luistert, als je dat bekijkt in Kolossenzen 3, het mooie is dat je als wederom geboren christen op deze manier ziet hoe je je kunt voorbereiden op zijn komst. Hoe je je kunt voorbereiden, ja, op die rechterstoel van Christus waar jij zult komen. Want of je nou heilig geleefd hebt of niet, je wordt opgenomen en je komt voor die rechterstoel van Christus. Hoe kun je daar dan op voorbereiden? Wees gericht op de dingen die boven zijn. Leg je oude mens af. Doe de nieuwe mens aan. Laat de Heer Jezus op de troon van je hart zitten. Dien de Heere van harte en belijd je zonde. Amen.